Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we deze dienst vervolgen met Psalm 54, vers 1. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. En wat er volgt in Psalm 54, vers 1. Wij belijden u het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit de berijming van het Onze Vader, het gebed des Heren. Het zesde vers, vergeef ons onze schulden, Heer. Daar zullen we straks in de preek ook meer van horen, die vergeving van zonden. Het gebed des Heren, vers 6, zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En aan ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, u die heilig bent. U die groot bent. En zo machtig. Wij komen als kleine, zondige mensjes tot u. En hoe halen we het in ons hoofd om te naderen tot u? Heren, we hebben het niet zelf bedacht. U hebt het bedacht. We mogen komen met vrijmoedigheid, maar wel over die ene verse en levende weg van wie we zo net zongen. Had Jezus niet voor ons geleden, en dat heeft Hij. Door Hem naderen we tot U. En we bidden U, wees bij ons. Wees in ons midden, Heere. U die zelf deze dienst hebt belegd. Die zelf hebt gegeven dat de deuren van uw huis weer open mochten staan. U die niemand van ons de deur hebt gewezen. Ook degene thuis verbonden, ze mogen meeleven en meebeleven en luisteren naar uw woorden. Mee bidden ook en mee zingen wellicht. U sluit niemand uit. En Heere, mogen we dan ook merken vanavond dat u ons wel insluit. Dat u zondaren en zondaressen omarmt. Dat u hen in genade aanneemt. Dat mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben, mogen horen: zoon, dochter, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Ach Heere, u weet dat we daar zo mee kunnen worstelen. Want het is zo hoog. En soms is de worsteling niet dat het zo hoog is, maar dat we er helemaal geen behoefte aan hebben. Dat we druk zijn met heel veel dingen. Dat ons hart vol is en ons hoofd ook. Maar niet van schuld en zonde, genade, vergeving. Of als u begonnen bent in ons leven en wij hebben het op ons afgekregen dat we eens moeten sterven, dat we voor u moeten verschijnen, maar we druk zijn met ons eigen streven om voor u te leven. Druk met godsdienst, met de Bijbel en met het gebed, maar ondertussen de Heer Jezus niet vinden en daardoor ook geen echte grond hebben, geen vaste rots om op te staan. Heere, maak het dan anders in deze dienst. Zegen, ouderen, u kent hen. Als ze misschien ook wel extra geschrokken zijn van het overlijden weer van een van de gemeenteleden. En bezig zijn met die gedachte: wanneer zal ik moeten sterven? O Heere, mogen ze schuilen in alle angst en nood bij u. Bezig zijn met de dood, nu in het leven, opdat straks, als het sterven wordt, ze mogen weten het eeuwige leven binnen te gaan. Geef dat aan ons allen, want wij allen kunnen sterven. Ook de jongeren in ons midden, ook de kinderen, o Heere, mogen we dan veilig en geborgen zijn. Maar u bent niet alleen de God die wilt dat wij sterven kunnen om eeuwig bij u te zijn. Maar u wilt ons ook leren hoe we wandelen moeten, hoe we leven moeten. En dat kan toch ook alleen met u. Daar bidden we om, dat we met u zullen wandelen. Op de werkvloer, in het onderwijs, in de zorg, op kantoor, in de cabine van de vrachtwagen. Waar dan ook, ook in de gezinnen, binnenshuis, Heere, u weet onze vragen, onze worstelingen, onze noden, onze drukte, mogen we bij u brengen en help ons van stap tot stap onze weg te gaan die u voor ogen hebt. En mogen we dan weten, geloven dat u zelf aan onze zij bent, want dan kan het, Heere. Bewaar ons ook voor misstappen. Wij stappen zo gauw en makkelijk mis. Maar houd ons vast. Neem ons bij de hand. Door uw woord en door uw geest die van binnen leidt en getuigt. En mogen we zo het leven leiden dat u wilt dat we zullen leven. Heere, zo bidden we voor studenten. Zegen hen in de studie. Mogen ze hun verstand stellen in uw dienst. En zo ook nog tot rijke zegen zijn voor uw kerk. Wij bidden u voor degene in ons midden die het moeilijk hebben. U weet de reden daarvan. U weet wat er aan de hand is. Geef uitkomst. En als u het niet geeft, en als de zorg en de nood even hoog blijft, dat we zullen vertrouwen. S vaders zoon is toch aan boord. En dan gaat het toch goed. Gedenk hen die nieuw leven verwachten. Heere, u weet hoe dat voor hen is. Wat is het pril en wat is het kwetsbaar? Wilt u uw zegenende hand daarover uitstrekken? Ook als er zorgen zijn, wilt u dan in het bijzonder uw genade en liefde schenken aan het ongeboren leven, maar ook aan de ouders. Ach Heere, zo kent u in ieder van ons. En alle omstandigheden kunnen we niet noemen, hoeven we ook niet te benoemen. Maar schenk ons allen wat nodig is. En wilt u nog krachtig werken in ons midden? Tot eer van uw naam. Zegen daartoe al degenen die een taak hebben in het midden van de gemeente. De kerkenraad dragen we aan u op. Wilt u kracht, wijsheid schenken om dat ambtelijke werk dat u ons op de schouders hebt gelegd te kunnen doen. En mag dat ook in diepe afhankelijkheid van u gebeuren, maar ook gelovend dat u het doet, dat we het niet zelf hoeven te doen. U gebruikt ons, we zijn instrumenten, middel in uw hand en dat geeft toch ook ontspanning. Hetzelfde bidden we voor de kerkvoogden. In het vele werk dat ook zij mogen doen. Sterk en zegenen. We bidden dat voor onze koster en zijn vrouw. Voor de hulpkosten, voor de organisten. Voor degene die zorgen voor de uitzending. Voor de parkeerwachten. En al degene die een taak hebben in het midden van de gemeente. Heer, we bidden ook om een gezegende avond aanstaande woensdag. Als we als gemeente bij elkaar zijn. Wilt u daar ook zijn? En mag het een goede en zegenrijke avond zijn. Tot opbouw van uw gemeente hier ter plaatse. Zegen ook de andere kerken in Hardingsveld-Giessendam, in Sliedrecht. Wilt u de predikanten daaraan verbonden, de ambtsdragers ook mild zegenen en bedienen vanuit uw heiligdom? En ontfermt u zich, Heere, over ons. De kerkelijke situatie in ons land. De gebrokenheid, de verdeeldheid. Er is zoveel aan de hand. We denken ook aan de situatie in de christelijke gereformeerde kerken. We willen dat kerkverband in het bijzonder bij u brengen, naar u opdragen. Heere, wilt u zichzelf ontfermen over dat kerkverband en over heel uw kerk in ons land. En ach Heer, mag het nog zo zijn dat uw geest zo krachtig werkt. Dat we de gelederen mogen sluiten. Dat we verbonden zijn in het woord. In de belijdenis die u aan ons hebt gegeven. En dat we zo als één man een duidelijk geluid zullen laten horen, ook in ons land, dat zo ver bij u vandaan is. Heere, wij bidden, blijf met ons, want de dag is gedaald. We zijn bezorgd over ontwikkelingen in de politiek. Wat zal er gebeuren? Hoe zal het zich ontwikkelen? De vrijheden die wij van u hebben gekregen tot op dit moment. Om samen te komen. Om hier in uw huis. Op zondagschool. Ook op de christelijke scholen. Uw woord na te spreken. Heren, wij weten het niet. Maar we brengen het wel bij u die alles weet. Die alles leidt. Maak ons getrouw, Heere. Leer ons. Om te belijden. Wat u ons hebt voorgezegd. Wat het ons ook mogen kosten. Gedenk aan deze wereld. Geef vrede waar oorlog is. In het bijzonder denken we dan aan Oekraïne. waar die oorlog maar voortduurt. Wilt u aan dat zwaar geteisterde land denken in uw genade en nog uitkomst geven? Zegen uw volk Israël. Wilt u beveiligen, beschermen? Een vurige muur rondom uw volk zijn, maar bovenal hen brengen tot de kennis van de Heere Jezus Christus. Laat uw koninkrijk komen. Wilt u zendelingen, evangelisten en al degenen die een taak mogen hebben in uw wereldwijde rijk helpen bijstaan, tot een zegen stellen, bijbelvertalers en al degenen die belangrijk werk daarin mogen doen. En wilt u ze ook nog roepen, Heere, vanuit ons midden. We mogen een gemeente hebben met veel jongeren. Werk het verlangen in hun hart om ook hun leven te geven aan u, dat allereerst. Maar mogen er dan ook zijn die het verlangen krijgen om een bijzondere taak daarin te mogen gaan vervullen. Als predikant, als zendeling, als evangelist, hoe dan ook. Roep ze, Heere, kwam ze, opdat uw huis vol zal worden, want daar gaat het om. En daar gaat het heen. U zult het doen, u hebt het beloofd. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En dan komt u terug. U hebt het gezegd dat u spoedig komt. En Heer, het duurt al zo lang. Daarom is ons gebed, doe naar uw woord, kom haastig. Heere Jezus, schenk zo een gezegende dienst, mogen we u ontmoeten, u omhelzen en met u, Heere Jezus, straks huiswaarts gaan, uit genade. Amen. Wij openen Gods woord in het Matteüs-evangelie hoofdstuk 18, waarvan we lezen vers 21 tot en met 35. Dus Matteüs 18, vers 21 tot het einde. In deze Bijbel begint er een kopje boven vers 23, maar we moeten toch echt in vers 21 beginnen, want dan zien we waarom de Heer Jezus die gelijkenis die we straks gaan lezen uitsprak. Matteüs 18 vanaf vers 21. Toen kwam Petrus tot hem, tot Jezus, en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal zevenmaal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zeker koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht één die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. De dienstknecht dan nedervallende aanbad hem, zeggende: Heere, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een van zijn mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was. En hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn ze zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden ze hun heer al wat er geschied was. Toen heeft zijn heer hem tot zich geroepen en zeide tot hem, gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem aan de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een ieder zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Wij gaan naar de catechismus. Vraag en antwoord 13. Vraag 13 van de Heidelbergse catechismus. Daar wordt gevraagd, maar kunnen wij door onszelf betalen? Het antwoord luidt in geenerlei wijze, op geen enkele manier. Maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Tot zover. We zullen het hier straks verder over gaan hebben. Maar we gaan eerst nog een keer zingen uit Psalm 54... vers 2 en ook vers 3. Ik heb de volgende afkondigingen voor u. Zoals vanmorgen al onder de aandacht gebracht. Woensdagavond, 7:45, gemeenteavond. Waarbij kerkenraad en kerkvoogdij u zullen informeren over meerdere onderwerpen. Waaronder de plannen voor de huisvesting. U en jullie zijn hartelijk welkom. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u een link aanvragen om de gemeenteavond via het YouTube kanaal te volgen. En vrijdag is er vanaf 4:00 de winterfair op het kerkplein. Voor meer informatie zie je het kerkblad. Wat betreft de collecte, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. De derde voor de hersteld hervormde jongerenorganisatie. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 54, vers 2 en 3. Geliefde gemeente, vorige week ging het over die belangrijke vraag, hè? Hoe word ik zalig? Het antwoord van de catechismus, gegrond op de Bijbel zelf, was: dan moet er wel genoeg gedaan worden aan Gods gerechtigheid. Zal ik zelf moeten doen? Of een ander moeten doen? Nou, dan moet dat onderzoek maar verder plaatsvinden, hè? Laten we maar dan beginnen met die vraag: kan ik het zelf? Zo redeneert de catechismus, hè? Het gaat stap voor stap, ik zei het al vorige week. Nou, eerst maar die stap dan. Kunnen we zelf betalen? Vraag 13. En als we het antwoord op die vraag hebben, dan kijken we wel verder. Kan het niet? Dan hebben we een ander nodig. Kan het wel? Nou ja, dan zijn we klaar, hè? Kunnen we zelf betalen? Daar gaan we het over hebben. We gaan luisteren naar het antwoord, uiteraard met de Bijbel in de hand. En vanavond die gelijkenis van de onbarmhartige knecht als uitgangspunt. En ja, we volgen eigenlijk in de preek de gelijkenis maar. En dan heb ik 5 punten voor u, dat is een beetje veel. Dus ik zal ze rustig noemen en straks tijdens de preek, dan komt het allemaal weer terug. Allereerst zien wij onze schuld. Ten tweede Gods eis. In de derde plaats ons gebed. Ten vierde Gods vergeving. En in de vijfde plaats Gods toorn. Dus nog een keer, onze schuld. Daar gaat het eerst over in die gelijkenis. Daarna over Gods eis. Dan ons gebed. Vervolgens Gods vergeving. En tenslotte Gods toorn. Want de gelijkenis eindigt heel indringend. En dan is het thema van de preek. Ik heb daar even over moeten denken. Waar gaat het nou om in deze preek? Elke dag meer schuld. Elke dag meer genade. Elke dag meer schuld. Elke dag meer genade. We beginnen dus bij onze schuld. Ja, het gaat vanavond over het woordje betalen. Wanneer moet je iets betalen, jongens en meisjes? Moet jij nu iets betalen? Nou, je moet bijvoorbeeld iets betalen als je in de winkel staat, hè, en je wilt afrekenen, moet je iets betalen aan de meneer of mevrouw in de winkel. Als je iets wilt kopen. Maar je moet ook betalen als je een schuld hebt. Dat zijn de 2 mogelijkheden. En over dat laatste gaan we het hebben. Over die schuld. Ja, en dat kan wel heel wat oproepen. Dat wil ik ook gezegd hebben. Als je er zelf mee zit. Als je schulden hebt. Als je het niet rondkrijgt. Financieel. Ja, dat kan. Dan weet u, denk ik, het beste wat die nood is die hier in deze gelijkenis bedoeld wordt door de Heer Jezus. Misschien zegt u, ja, ik heb geen schuld. Nou, dat is een zegen, hè? Dat je geen schulden hebt, want een schuld zit op je nek. Dat is zwaar, dat geeft stress. Maar ik moet u ook preken vanavond. We hebben allemaal een schuld, bij God namelijk. Wij moeten betalen, zegt de catechismus. En voordat ik daarop doorga, eerst even de tussenvraag. Is het wel goed om daar zo over te spreken? Betalen. Dat klinkt alsof we iets aan God moeten overhandigen om het zo goed te maken. Het klinkt een beetje zakelijk, maar vanmorgen hoorden we al, wij staan in relatie tot God. En hoe moet die relatie hersteld worden? Nou, dat is geen zakelijke transactie of zo, hè? Dat voelen we wel aan. Betaald en akkoord. En nu kunnen we weer verder. Nee. Die verbroken verhouding tussen God en ons moet hersteld worden. En het gaat erom dat we net als Adam en Eva in het paradijs weer mogen leven met de Here. Dat is het doel. Leven zoals Hij bedoeld heeft. En tegelijk, daarvoor moet wel betaald worden. Het is bijbels, hoe de catechismus daarover spreekt. Drie teksten. Colossenzen 2, vers 14. Daar gaat het over een handschrift dat tegen ons getuigt. Wat is dat? Een handschrift dat tegen ons getuigt. Het is een document. Een papier waarop precies staat wat voor schuld je allemaal hebt. Wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. En zegt Paulus, dat handschrift dat tegen ons getuigt heeft Christus aan het kruis genageld. De Heer Jezus zelf heeft gezegd, de tweede tekst die ik noem, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen en mijn ziel te geven tot een rantsoen. Wat is dat, jongens en meisjes? Dat is een moeilijk woord, hè? Dat is een losprijs. Hé, dat heeft hier alles mee te maken, hè? Een losprijs. Christus zelf sprak over een losprijs. Derde voorbeeld, die gelijkenis. Laten we daar maar eens naar gaan kijken. Een koning, die heeft slaven. En die slaven, die hebben grote schulden. Er is zelfs iemand, hebben gelezen, met 10.000 talenten schuld. Nou zullen we toch even moeten rekenen. Een vorige keer probeerde ik het ook, toen deed ik het uit mijn hoofd en toen maakte ik een foutje. Dus daar hadden we het op categorisatie nog even over natuurlijk. En ze hadden heel goed opgelet. Dus dat is weer een compliment voor de jongeren, want ze wisten precies wat ik fout had gedaan. Nu heb ik het maar eventjes thuis gedaan, zodat ik geen fouten maak. Dus het staat netjes op papier. 10.000 talenten schuld. 1 talent, dat is 20 keer het jaarloon van een arbeider. Nou, als we het bruto jaarloon nu in Nederland nemen, 44.000 zag ik, dan gaat het dus over 880.000 euro. Bijna een miljoen, hè? En dan hebben we het nog maar over 1 talent. En deze slaaf heeft 10.000 talenten schuld. Dus 880.000 vermenigvuldigen met 10.000, dan kom je, reken maar na, bijna 9 miljard. Ja, dus omgerekend naar onze tijd heeft deze slaaf bijna 9 miljard euro schuld. Wie heeft dat? Nou, Musk misschien, maar jij niet. En u ook niet. En ik ook niet. Dat is een mega bedrag. Waarom zou de Heer Jezus zo'n extreem bedrag hebben genoemd? Waarom zou dat zijn? Om iets duidelijk te maken van onze mega grote schuld bij onze koning. Gemeente, vanmorgen zei ik al, we denken veel te klein over de zonde. Hier zien we het weer. Jezus zegt, je hebt die goede koning, die goede God, zo verschrikkelijk tekort gedaan. Je schepper die heeft gemaakt. En je koning, je verbondskoning, die zich aan je heeft verbonden. Want wij zijn zijn slaven, hè? Wij zijn zijn onderdanen. We zijn zijn soldaten. We horen bij hem. En dat woord slaaf, daar zie ik ook weer iets van dat verbond, hè? Paulus noemt zichzelf een slaaf van Jezus Christus. Nou, krachtens het verbond zijn wij het allemaal. En juist daarom doen we hem zo verschrikkelijk veel tekort. En wat is dat heftig. En wat krijg je daar smart en zielepijn van. Als je daar iets van gaat zien, dan leer je dat gebed bidden wat we zo net al zongen. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. De Heer Jezus heeft ons dat geleerd, hè, om dat te bidden. Dan mag ik u eens vragen, hoe is dat voor u om dat te bidden? Is het misschien een vanzelfsheid geworden, een automatisme? Ja, je bidt het wel, vergeef ons onze schulden, maar leef niet echt. Misschien een gepasseerd station? Ja, je hoort het dan nog te bidden, maar ja, je bent toch van je schuld af? Je kent de Heer Jezus al lang en breed, dus waarom zou je het eigenlijk nog bidden? Vergeef ons onze schulden. Dat moet ons gebed zijn en blijven. En ja, inderdaad, dat wil de Heer vergeven. Totaal en graag. Dat doet hij zo graag, jongens. Zondaren hun schuld vergeven op grond van het werk van de Heer Jezus. Want toen de Heer Jezus hing aan het kruis, toen heeft God die schuldbrief aan het kruis gespijkerd. De Zoon des Mensen, wat zeiden wij, is gekomen niet om gediend te worden door jou, maar allereerst om jou te dienen. Om u te dienen. En zijn ziel te geven tot een losprijs. Voor velen uit Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht en omgeving. Voor velen, hè? Wie op hem ziet. Wie zich aan hem toevertrouwt. Die krijgt vergeving. Op dit moment. En dan? Hoe gaat het dan verder? Ja, dan zondig je steeds minder, toch? Gods kinderen, die zondigen toch steeds minder? Nou ja, ze worden wel geheiligd, inderdaad. Rechtvaardiging en heiliging, ik heb het vaker gezegd, ze horen bij elkaar. Wie Christus kent, die wordt vernieuwd. En tegelijk groeit de berg van zonde. En dat is de aangrijpende werkelijkheid waar we allemaal mee te maken hebben. Die berg van zonde, die wordt niet kleiner, maar die wordt groter. En die schuldbrief waar we het net over hadden, waar alles in staat, wat niet is naar Gods wil, die wordt al maar langer. Er komt elke keer weer een A4'tje bij. Of is dat bij u anders? Toen u kwam tot de kennis van de Heer Jezus. Toen u mocht weten dat u een kind van God was, bent. Zondigde u toen niet meer? Nou, ik denk dat niemand van ons dat zou durven beweren. Toen zondigde ik niet meer. Nou, en dan hebben we de relevantie, gemeente, van deze gelijkenis voor Gods kinderen. Je kunt hem heel erg lezen, denkend aan iemand die niet bekeerd is, die de Heere niet kent. Maar dan lezen we hem toch wel een beetje eenzijdig. Dit gaat ook over Gods kinderen. Je kunt niet zeggen, ik was die slaaf, ik was die knecht met die megaschuld. Je bent het, nog steeds. Zo moeten we dit verhaal lezen. Ik ben die knecht, ik ben die dienstmaagd. Mijn schuld wordt alleen maar groter. En zo beleef je dat toch ook? Want zondigen tegen genade is toch nog veel erger. Zondigen tegen een God die in de Heer Jezus zo goed voor je is. Die zich zo vriendelijk tot je heeft gewend. Is toch nog veel erger, hè? Dan bedroef je de Heilige Geest die in je is komen wonen. Dat is aangrijpend. Als de Heilige Geest in elkaar krimpt vanwege je zonde. Ja, dan ben je het ermee eens. Dat leert de Heilige Geest telkens weer, dat je inderdaad een miljardenschuld hebt. En dat het niets te veel gezegd is. We komen bij het tweede punt, Gods eis. Maar, vraag 13, kunnen wij door onszelf betalen? Nee, natuurlijk niet. In geen allerlei wijze. Zo'n schuld, dat kunnen wij toch niet opbrengen. Maar nu zien we deze gelijkenis, gemeente. En dat is wat ik bij het tweede punt duidelijk wil maken. Het moet wel van de koning. De koning zegt niet, ach ja, hij kan het niet. Wat een zielepiet. Jammer voor hem. Goed, ik zie er vanaf. Nee, de koning zegt, wacht even. Kan hij het niet? Dan wordt hij verkocht. En zijn vrouw, en zijn kinderen, en al zijn bezit. Zo ging dat toen, hè? Dan was je dus echt niet meer van jezelf. Dan was je niet meer vrij. Kon je niet betalen, werd je bezit van een ander. Ik las dat pas ook nog. Ik dacht van een cultuur in India, daar ging het zo, daar gaat het zo, vandaag de dag. Een stel gaat trouwen, maar de hele gemeenschap, het hele dorp of de hele stam, die moet wel op dat feest komen. Dat hoort zo, iedereen hoort daarbij te zijn. Dat kost ontzettend veel geld. Dat feest, dat kan dat jonge stel niet betalen. En daarom verkopen ze hun land, u hoort het goed, en verhuren ze zich om op dat land te gaan werken. Nou, dan hebben we het dus over moderne slavernij. Want de rest van hun leven komen ze er niet meer uit. Nou, hier zie je ook zoiets, hè? Verkopen maar. En heel zijn gezin. Want hij moet betalen. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiede. Realiseren we ons dat, gemeente? Het recht van God. De eis van God. Kijk, je komt er echt niet door één keertje sorry te zeggen tegen God. Sorry, ik deed het ook niet expres. Nou, op school, goed. Thuis wordt het al wat lastiger, hè? Kom je er niet zo makkelijk zo af. Nou, bij God echt niet, hoor. Ik ga nog een stap verder. Kom je er door berouw te tonen? Echt berouw, hè? Richting God. Ik heb er berouw van. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Vergeef het me, Heer, hè? Is dan weer goed? Het moet betaald worden. Misschien ligt u er wel wakker van. Die schuld bij God. Je kunt heel veel nachten wakker liggen. Je kunt enorm je best doen om het goed te maken met God. Je kunt voor Jan en alleman klaarstaan. En mensen om u heen zijn er misschien allemaal van onder de indruk. Maar het moet wel betaald worden. Dat is Gods eis. En dat kan je drukken, dat kan je ten neergeslagen maken. Dan lijkt het alsof je geen steek verder komt. En als ik me niet vergis, dan zie ik dat soms ook. Dan hoor ik dat soms ook. Dan denk ik, nou, hoe lang ben ik hier nou? Hoe vaak heb ik u het evangelie mogen verkondigen? Maar het blijft ergens hangen, het blijft steken. Wat is dat nou? Is dat misschien dit? Dat je toch nog, ja, ietsje zelf wil bijdragen of zo. Dat je het niet opgeeft. Op deze manier zalig te worden. Dat je niet zingt. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden. Gij alleen. Dat is het, hè. Gij alleen. Die eis. Het lukt niet. Het gaat niet. Kan het niet. Derde. Ons gebed. Die slaaf. Die is zover ook nog niet, hoor. Om dat te zeggen. Gij alleen. Weet je wat hij zegt? We hebben het gelezen, hè. Heb geduld. Ik zal u alles betalen. Denk je, man. Wat bazel je. Ik zal u alles betalen. Dat kun je toch helemaal niet? Ja, maar die man die wil natuurlijk absoluut niet dat zijn vrouw en zijn lieve kinderen verkocht worden. Dus hij vanuit zijn hart, hè, hij roept om ontferming, geduld. En als je de dogmatiek ernaast legt, hè, dan klopt het allemaal niet zo goed. Maar ondertussen is het wel een roep om medelijden, dat hoor ik erin. Een roep om geduld, om genade. En herkent u die roep? Dat gebed, die vraag aan God. Ik bedoel niet één moment, hè, maar telkens weer. Telkens weer. We moeten toch telkens weer knielen voor die koning bij wie we zo'n schuld hebben. En hem vragen om medelijden. Dat is wat de Heer Jezus ons heeft geleerd. Bid het maar. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Gemeente, je kunt het erover hebben, wat is het beste, een formuliergebed gebruiken of een vrij gebed. Ik weet niet hoe u dat precies doet. Maar ik zou u willen aanmoedigen om minimaal één keer per dag dat onze Vader, dat volmaakste gebed, te bidden. De Heer Jezus heeft het gegeven om te gebruiken. En daarnaast, minimaal één keer per dag, voor jezelf, in je binnenkamer, heb je die trouwens, dus een plekje waar je bent met God. Heeft u een binnenkamer en als u zo'n binnenkamer hebt, gebruikt u hem. Zijn we er? Nou, als je dan geknield ligt voor God, mag er vanuit gaan toch? Om het dan ook minimaal één keer per dag concreet te maken. En want dat gebeurt in zo'n formuliergebed niet, hè? Vergeef ons onze schulden. En dat is soms helpend, want soms zie je het zelf helemaal niet. Dan is het ook moeilijk om het te verwoorden. Maar als je bidt, dan zeg je daarmee, ik geloof echt toch dat ik schuldig ben. Toon het me. En toch ook één keer per dag benoemen. Wat ging er mis? In je huwelijk. In die vriendschap. Op het werk. En als je er niet uitkomt, denk dan maar even aan de samenvatting van de wet. God liefhebben, boven alles. Je naast als jezelf. Dan heb je echt, echt heel wat te belijden. Ik vraag u opnieuw. We groeien er toch niet bovenuit. Die belijdenis van zonde. Elke dag hebben we genade nodig. Ontferming. Langmoedigheid. Wat is dat, jongens? Langmoedigheid? Weet je dat? Dat is Gods geduld. En God is geduldig. Want de Heer Jezus is nog niet teruggekomen. Hij is langmoedig over ons. Hij wil niet dat iemand van ons verloren gaat. Dan gaat het er wel om. Dat we in die genadetijd, in de tijd van Gods geduld, gaan bidden, werkelijk bidden. Om vergeving, om genade. Kom bij het vierde, Gods vergeving. Kijk nogmaals naar die slaaf. Wat gebeurt er met hem? Daar ligt hij. Voor de koning. Heb geduld. Heb medelijden. Ik zal u alles betalen. En dan. Dan vindt er een wonder plaats. Ik zei kijk naar die slaaf. Maar ik zeg het eigenlijk verkeerd. Kijk nou eens naar die koning. Zijn hart begint sneller te kloppen. De heer van deze slaaf wordt innerlijk met ontferming bewogen. Dat is zo'n diepe uitdrukking hè, die we zo vaak tegenkomen in het evangelie. Die ontferming van de Heer Jezus. Die ontferming hier van de koning. Een brandend hart. Dat heeft deze koning. En vanwege dat brandende hart vol erbarmen zegt hij. Ga maar, ik scheld het je allemaal kwijt. Die megaschuld hè. Daar kun jij niet aan voldoen. En die schuld is veel hoger dan jij beseft. En toch, ik scheld hem je kwijt. Je kunt gaan. Dat is het evangelie. Zo is God nou. Onze ontelbare zonde. En echt. We praten erover. Maar we zien het zo weinig. En toch. God zegt niet, de voorwaarde is dat je alle finesses van jouw schuld ziet. Als je dat zou zien, zou je niet tegen kunnen. God zegt, die zonde van jou, ik gooi ze in de diepte van de zee. Kan niemand meer bij. Als wij de toevlucht nemen tot deze heiland, dan is hij zo bereid om ons de schuld te vergeven. En elke keer moeten we weer, elke keer weer, als een bedelaar onze hand ophouden. Naar God toe kruipen, mag ik het zo zeggen. Nee, niet om daarmee iets te verdienen, dat bedoel ik niet. Maar klein. Heer, ik heb geen rechten. Maar wilt u me toch mijn schuld vergeven? Ook weer die zonde van vandaag? Oh, hij doet het hoor, vast en zeker. En morgen, dan moet ik weer, hè? Dan wordt het wel een beetje lastiger, vindt u niet? Als je morgenavond nou weer zo naar hem toe moet. Hij ziet me aankomen. Weer gefaald. Zou hij het me vergeven? Ja hoor. Echt. Hij doet het. Hij vergeeft het me. En overmorgen. Och, nou wordt het wel heel spannend. Overmorgen zou hij dan toch nog weer genade bewijzen. Voelt u dat het steeds moeilijker wordt? Voelt u dat het steeds spannender wordt in het christenleven? Het wordt niet steeds gladder en makkelijker. Zo van nou ben ik er. Nee, het is andersom. Een echte christen die heeft steeds meer geloof nodig. Omdat die berg steeds hoger wordt. Steeds meer schuld. En toch geloven dat de Heer die schuld vergeeft. Door het werk van de Heer Jezus. Nou, dan stuit je ook ongetwijfeld op je eigen ongeloof. En dan ga je die roep herkennen van die vader van de maanzieke knaap. Hè? Ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Je leert je ongelovige hart ook wel kennen. En tegelijk, al dieper. Klinken die tonen van genade in je ziel. En al verbaasder en verwonderder ben je. En al opgeluchter ben je als je zingt. Loof hem die u al wat hebt misdreven. Hoeveel het zij genadig wil vergeven. Dan denk je, is dat nou nog steeds zo, heren? Ja, toen ik tot bekering kwam. Zoveel jaar terug. Toen was het waar. Is het nog steeds waar? Ja, het is waar. Dat zegt het geloof, hè. En daarom mag ik hem loven. U blijft vergeven. Hoe groot en goed bent u. Misschien twijfelt u. Want, zegt u, we hadden het toch over dat er betaald moest worden. Mijn zonde, dat is zo verschrikkelijk. Vooral die ene zonde. Ik denk dat veel mensen worstelen met de zekerheid vanwege één zonde. Eén verschrikkelijk moment in je leven waar je in blijft hangen. Het is te erg. Of één zonde waarin je vast blijft zitten. En dan te geloven dat God vergeven wil. Dat kan toch eigenlijk niet. God vergeeft dat toch niet zomaar. Nee, maar dat gebeurt toch ook niet in deze gelijkenis. Het lijkt wel zo, dat moet ik u toegeven. Laat ik dat eerst zeggen. Het lijkt wel zo, hè. Dat die koning gewoon zegt van, joh, ik vergeef het je. Zoveel miljard, maakt niet uit. Het is nu weg. Bij deze, klaar. Maar denk eens even mee. Dat heeft die koning een schade berokkend. Die miljarden die die slaaf nog aan hem zou geven, hè. Waar zijn ze? Hij krijgt ze niet, hè? Deze koning schuilt hier omgerekend 9 miljard euro kwijt. Wat een kostenpost is dat geweest voor deze koning. Hij vergeeft. Ten koste van zichzelf. Is dat niet het evangelie? Onze koning vergeeft. Maar wel ten koste van zichzelf. Zijn eigen zoon. Hij zond hem naar deze aarde. Hij liet hem lijden. Hij liet hem sterven. Hij heeft de dure prijs van zijn bloed betaald. Waarom? Waarom heeft de Vader dat gedaan? Waarom heeft hij zijn eigen lieve zoon gegeven? Omdat de Vader niet wilde dat u en jij en ik voor altijd onvrij zouden zijn, gebonden in de machten van de zonde, van de duivel, van de dood. Dat wilde hij niet. Hij wilde ons vergeving schenken en het echte leven in vrijheid. En Christus, die wilde het ook. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoonbloed verwierf. En de Heilige Geest, die wilde het ook. En daarom ging die in je hart werken. Dat schuldbesef, maar ook dat toevluchtnemende geloof. Hij leerde het me om genoeg te hebben aan het werk van die ander. Hij leerde me zingen, dat andere couplet. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Is dat ook uw taalgemeente? Als je denkt van ja, maar wat is dat geloven nou? Ik kom er niet uit, er wordt zoveel over gezegd, het strijdt soms ook met elkaar. Hoe moet ik dat nou allemaal zien? Hou je dan maar even aan dat vers. Dat is nou het geloof. Moeder kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Herkent u dat? Of hebt u dat nog niet geleerd? Dan wil ik u aansporen. Laat die ander, de Heer Jezus, betalen. Laat de koning zelf betalen. Hij biedt het ons aan wat hij heeft betaald. En hij zegt, kom maar, hier is het. Ik heb het gedaan. En als je het mag aannemen, Dan krijg je te horen. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Komen bij het laatste. Gods toorn. Je zou zeggen, als je nou zo heen mag gaan in vrede, als u zo straks de deur uit mag gaan, ja, dan bent u geen moeilijk mens, toch? Dan merken ze toch aan je, op het werk, in het gezin. Dan kun je toch geen moeilijk mens zijn. Tenminste, dat zou ik denken hoor. Dan ben je iemand vol liefde en genade. Hè? Maar in de praktijk valt dat nog wel eens tegen. Dat is ook zo bij die slaaf. Die slaaf die heeft kwijtschelding gekregen. Hij gaat naar buiten en hey, die ken ik. Een andere slaaf, een mededienstknecht. Oh, wacht eens even, die heeft nog een schuld bij mij. 100 penning. Nou, dat is niks vergeleken bij de miljarden schuld die jij had, maar het is alsnog best wel een heel bedrag. Je zou denken hè, dat die man eventjes moet schakelen en hè, dat zijn eerste gedachte is van nou, nu kan ik mooi aan hem vragen dat hij die schuld afbetaalt. Maar dat hij vervolgens zichzelf toespreekt en zegt, ja maar man, je hebt het helemaal niet meer nodig. Je bent van jouw schuld af. Waarom zou je dat ooit nog terug eisen, toch? Zou je denken. Maar tegenovergestelde gebeurt. Betaal mij wat je me schuldig bent. Verdrietig, hè? Ja, maar hij staat toch in zijn recht? Ja, op zich wel. Goed, ik denk met u mee, hij staat in zijn recht. Net als de koning. Maar let dan op het vervolg. Die medeslaaf die doet precies hetzelfde als wat hij had gedaan toen hij bij de koning was. Die slaaf die valt voor hem neer en hij schreeuwt om genade. En dan komt dat aangrijpende verschil openbaar. Hè? Deze man die stopt als het ware zijn oren ervoor. Die roept om genade. Dat gebed dat wil hij niet horen. Hij wil er niet van weten. Hij gooit hem in de gevangenis. Ja, en dan zijn er weer andere slaven. Het gaat dan over slaven in deze gelijkenis. En die zien dat gebeuren. En die worden bedroefd. Intens verdrietig. Kan dit ooit? Hij zou toch beter moeten weten. Tja, zo kijk je soms om je heen, hè? Je weet van de familie weten. Burenruzie. Meneer X en mevrouw Y, die altijd met elkaar overhoop liggen. En misschien zitten ze ook nog wel in één gemeente. Dan denk je, wat is dit? Kun je verdrietig van worden, hè? Wat gaat er weinig van ons uit? Dat past toch niet bij onze God? Bij zijn genade. En bij zijn ruimhartigheid. Dan lijken we toch niet op hem, gemeente. Zijn we toch maar heel beperkt gevormd naar zijn beeld. Wat moet je dan als je dat ziet gebeuren? Doe maar wat die slaven in deze gelijkenis doen. Wat doen ze? Ze brengen het bij de koning. Ze vertellen het. Tegen hem doet u het ook maar. Het is het belangrijkste wat we kunnen doen. Vertel het maar tegen de koning. En bid. Verbreek zijn harde hart. Wilt u geven dat zij de eerste stap gaat zetten? Zelf doet ze het niet. Maar u kunt het wel geven. Of bent u het zelf? Bent u bitter, boos, onverzoenlijk? Is er iemand die rondloopt op deze aarde die u niet tegen wilt komen? Nou, die richting moet je uitdenken. Wat zit daar dan van binnen? als wij volharden in bitterheid, in boosheid, in vijandschap, dan zetten we heel veel op het spel. En ik voel de behoefte om daar nog iets aan toe te voegen. Het staat niet op mijn papier, maar ik realiseer me, als ik het zo zeg, dat er iemand is die je niet tegen wilt komen. Dat het ook hele verdrietige redenen kan hebben. Hè? En dat het niet aan u ligt. Dat kan. Dan zou ik u alsnog willen vragen. Is er een houding van vergevingsgezindheid? Onmogelijk, zegt u misschien. Dat kan niet. Wat die mij heeft aangedaan. Zou het niet mogelijk zijn bij God? Bij God zijn toch alle dingen mogelijk? Het is zo gevaarlijk. Als wij bitter blijven, we worden van binnenuit opgevreten. Maar ook in de relatie tot God is het levensgevaarlijk. Kijk maar, de koning die haalt die slaaf terug. En hij zegt, gij boze dienstknecht. Wat betekent dat? Ja, hij was boos geweest, hè, op die ander. Maar dat betekent natuurlijk, je bent een slechte man. Je bent een slechte slaaf. Ik heb je heel die schuld kwijtgescholden. Dan hoor jij toch ook te ontfermen over jouw medeslaaf. En gemeente, dan het aangrijpende. Er is geen genade meer. Hij zegt, ik laat je martelen. Ja, we hebben het gelezen. Totdat je alles betaald zal hebben. Die 9 miljard, of hoeveel was het? Ik dacht 9 miljard, hè. 9 miljard. Hoe lang zou dat duren? Ja, dat is eeuwig. Hij kan het nooit meer goedmaken. Eeuwige martelingen moet hij ondergaan. Wat een aangrijpende onderstreping van de noodzaak van heiliging. Er staat in de Bijbel, zonder heiliging zal niemand de Heer zien. En laat dat maar staan, gemeente. Hier zien we het weer in deze gelijkenis. Dat is de spits, de aanleiding. Die hebben we erbij gelezen, hè? Was die vraag van Petrus. Hoe vaak moeten we vergeven? 7 maal? 7 keer mijn broeder vergeven? Jezus zei 70 maal 7 maal. Petrus, je moet het telkens en telkens weer doen. En daarom vertelde hij dit verhaal, om dat duidelijk te maken. De clou, die vergeving ontvangen heeft van God. Vergeving, kwijtschelding van die extreem hoge schuld. Oh, die is geroepen om ook telkens weer die ander vergeving te schenken. En andersom is ook waar, als we onze broeder niet vergeven, zullen we ook geen vergeving ontvangen. Hoe kun je dan ook bidden? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij, zoals ook wij, vergeven onze schuldenaren. Dat is dan huichelachtig toch, als je het niet doet. Dan zeg je eigenlijk, ja heren, ik doe het zelf niet, dus ja, dan hoeft u het ook niet te doen, want vergeef mij mijn schuld, zoals ik ook die man of die vrouw vergeef die het schuldig is aan mij. En nee, onze vergevingsgezindheid is geen voorwaarde om vergeving te ontvangen. Maar als wij werkelijk in verbinding staan met Christus door het ware geloof, zullen we op hem gaan lijken. En als u daarmee worstelt, en misschien wel met een zwaar gevoel naar huis gaat, hoe moet het ooit? Bid dan maar, o Vader, dat uw liefde me nog meer blijkt, mag ik er meer van zien. O Zoon, Maak me nog meer uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost, uw kracht ten Heer. En dan zal die drie enige God zich niet onbetuigd laten. Dan mag je doen wat Jezus zegt. Dan mag je van harte de misdaden van je broeder, zuster vergeven. Tot je grote vreugde. Want dat geeft vreugde. Amen. Wij zingen Psalm 103. En daarvan vers 2. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En ook vers 6. 103 vers 2 en 6. Zullen we samen danken en bidden. Heere, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En u doet het ook. Daar hebben we van gezongen. En dat hebben we gehoord. Uit de mond van een mensenkind. En toch, hij sprak op uw gezag. En daarom was het uw woord, Heer, en kwam het uit uw mond. En uw spreken, daar kunnen we van op aan. Zou u het zeggen en niet doen? Zou u spreken en het niet bestendig maken? Nee, dat kan niet. Leer ons om zo te hopen op uw woord. Dagelijks te knielen. Dagelijks onze schuld te bewenen en te belijden. En dagelijks te roepen om genade. Om het ook elke dag weer van u te ontvangen. Zegen zo uw woord, Heere. Gaat u met ons mee naar huis. En dank voor alles wat u schonk vandaag. U bent goed en groot. Sterk en ieder van ons. In de werkweek die voor ons ligt. Geef daarin wat nodig is. Ook aan hen die niet kunnen werken. Het graag zouden willen. Wees in het bijzonder met hen die thuis verbonden waren. Sterk en zegen ook hen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het laatste vers van Psalm 54. Gemeente gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.